Ik heb 4 vragen gekregen. Genoeg stof voor de eerste 4 avonden. Maar dat doe ik niet. Een paar dingen kan ik misschien wat verkorten. Er was een vraag over, er komt in de hemel nog een keer een half uur stilte. Dat staat in Openbaring 8 vers 1. En toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Wat is dat? Waarom is dat? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Er bedoelt dit gezegd te zijn, de beklemming van wat er komt. Ja, het ligt ons niet zo. Als je in een samenkomst bent en het is een half uur stil, dat is een dode, saaie boel, man. Schijn me erover uit, er is helemaal niks. Dus wij willen dat niet. Ik heb ook wel eens geroepen toen de vrienden van Job bij Job kwamen en zijn nood zagen, toen zijn ze daar 7 dagen stil geweest. Of 3, nou, zeg maar 3 dagen, ik weet niet helemaal, maar zoiets, een lange tijd, een aantal dagen. En toen heb ik wel eens geroepen, dat zijn vast geen Hollanders geweest, want die kunnen hun merk toch niet houden. Dus die, sorry hoor, die gaan veel en veel eerder met hun antwoorden komen. Maar stil worden voor God. Maar als in de hemel een half uur stilte komt, betekent dat dat de Heer heel duidelijk de beklemming van dat moment wil onderstrepen. Dat is de insteek. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en aan hen werden 7 bazuinen geven. Oh, nu komt het. Nu gaat het oordeel komen. Nu barst het echt los. Oh. Je zou het eigenlijk niet willen zeggen. Stilte. Het is een beklemming, een onderstreping van wat er nog gaat komen. De volgende vraag is al wat ingewikkelder. Qua tijd in elk geval. Je hebt het voorbeeld van Jozef genoemd, dat is niet helemaal goed gevallen. Of niet helemaal goed begrepen. Zou je dat nog een keer willen zeggen? Ik probeer het. Stefanus, dat is voor zover ik zie de tweede martelaar van de gemeente. De eerste was Jacobus, die werd al gedood in de gevangenis. Maar de tweede, dat is Stefanus geweest, die bijzondere dingen deed. Een van die mensen die naar boven is gekomen, die over die bepaalde kwestie is gesteld. En Stefanus, een vurige spreker, die heeft van alles verteld. Maar die werd gearresteerd en ze hebben hem te dood willen veroordelen en ze hebben hem gestenigd. En Stefanus vertelt eigenlijk in een hele lange toespraak, tenminste dat vind ik een lange toespraak, in die setting, in die samenhang, over 2 figuren uit het Oude Testament, over Jozef en over Mozes. En hij probeert aan de hand van die 2 bijzondere figuren te vertellen dat dit altijd hetzelfde is. Wat ze met Jozef deden, dat deden ze met de Heer Jezus. Wat ze met Mozes deden, dat deden ze met de Heer Jezus. Dat is de insteek van zijn dienst. En verder heeft hij natuurlijk de Heer gezien, zijn ogen opgeslagen. En de mensen om hem heen die waren aan het knarsen tanden. Die hadden een soort foretaste of hel. Zo noemen we dat wel eens, een soort voorsmaak van de hel. Want knarsen tanden is een voorsmaak van de hel. Maar Stefanus had een foretaste of heaven, dus een voorsmaak van de hemel. Ze zag de Heer en de Heer Jezus aan de rechterhand staan. En, nou ja, prachtige vergelijking, maar deze Stefanus heeft dus verteld over Jozef. En die heeft gezegd dat Jozef een type, een beeld is van de Heer Jezus. Ik heb namelijk, ik weet niet hoe vaak voor me kiezen gekregen, dat ik niet zomaar allerlei dingen kon stoppen, allerlei ladingen kon stoppen in figuren uit het Oude Testament. Dat is inlegkunde. Hè? Typologie zou inlegkunde. Ja, nou ja, maar je hoort het. Ik trek me er niks van aan. Ik ben nu dat een beetje ontgroeid. Maar aan het begin, dan begin je te twijfelen, maar mag ik dat nu wel zeggen? Of kan ik dat wel zeggen? Zal ik dat wel zeggen? Wat zullen ze dan zeggen, hoe gaan ze reageren? Maar Stefanus heeft verteld dat Jozef een type is van de Heer Jezus. Een beeld is van de Heer Jezus. Een schilderij is van de Heer Jezus. En dat geeft mij grote vrijmoedigheid. Niet alleen om dit ook echt zo uit te werken, dat heb ik ook gedaan, dat wil ik ook doen. Maar ook in algemene zin. Er is echt een Bijbelse onderbouwing te vinden voor typologie, echt. Dus voor de betekenissen in type. En als je in bepaalde kringen komt en je doet dit, nou, dan krijg je echt behoorlijk onderuit. Want het is niet gestudeerd, het is gewoon inlegkunde, het is gewoon gezocht. Jozef. Jozef is de geliefde van de vader. Ik ken nog een die de geliefde van de vader is. Jozef heeft een veel vervige rok gekregen. De kleurrijkheid van Jozef is heel anders dan de kleurrijkheid van de anderen. Daar ken ik er nog een. Je kunt doorgaan. Hè? Ik probeer dat gewoon. Je moet het gewoon doortrekken naar de Heer Jezus. De critici zeggen, ja, wat een wonder, zeggen dat als je nou toch wat wilt in je eigen familie, moet je maar een van je kinderen voortrekken. Dan krijg je dit. Dat zegt de criticus. Terwijl de Bijbel hele andere dingen zegt. Daar is een droom van Jozef. Er is nog een droom van Jozef. Dus het eerste gaat over de aardse dingen. Schoven, aren, dus de aarde. De zegen van de aarde. En de tweede droom gaat over de hemel. De hemelse dingen, de hemellichamen. Sterren en zon en maan. Het is heel merkwaardig dat zowel de hemel als de aarde hierin betrokken zijn. En dat maakt het niet beter voor Jozef. Dan gaat Jozef op stap. Op een bepaald moment zijn de broers met hun kudden weggetrokken. En Jacob vraagt, ga naar de welstand van de broers vragen. En hij wordt achter die broers aangestuurd. En ze zien hem al aankomen in de verte. Ja, ze zagen hem al aankomen, die geliefde van de vader. Die meesterdromer. En ze hadden al een plannetje. Bij wijze van stond hun vonnis al vast. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben hem verkocht, verkwanseld, ze hebben hem mishandeld. Ze hebben zijn gekerm niet willen aanhoren, zegt de Bijbel. Ze hebben zijn gekerm gehoord. Dat zeggen ze zelf, toen hij tot ons kermde, toen hij tot ons smeekte, aan ons smeekte. Dat zeggen ze later. Ze herinneren zich dan ineens woordelijk wat er allemaal is gebeurd. Ze hebben hem verkocht aan Midian, niet is een kooplui, die hebben hem naar Egypte gebracht. Ze hebben hem in de handen van de heidenen. Daar zie je dat hij voor geld verkocht werd. Nog een, hè? En dat hij in de handen van de heidenen werd gelegd, want zij durfden het niet. In de tijd van het Nieuwe Testament konden ze dat niet, mochten ze dat niet. In elk geval, die lijn is zo helder als 2 keer 2, 4 is. En dan komt Jozef in Egypte en daar zit hij ook in de gevangenis. Dan krijgt hij twee mensen om zich heen. Denkt u één keer aan de twee misdadigers die met hem gekruisigd werden. En dan heb u het antwoord. Echt waar, heel merkwaardig. De één gelooft en de ander gelooft niet. Nou, dat zie je bij die twee mensen in de gevangenis ook, in de geschiedenis van Jozef. En dan wordt hij, omdat hij zegt tegen die ene van, denk aan mij, blijf aan mij denken. Zal ik het gewoon zeggen? Doe dit tot mijn gedachtenis. En we zeggen, maar ja, doen we wel hoor, doen we wel hoor. Maar als we even weer in onze normale ritmes zijn, vergeten we dit, stoppen we daarmee. Tot het moment er is dat God ingrijpt. Farao krijgt een droom. Nebukadnezar, latere wereldheerser, kreeg ook een droom. Dan komt Daniel, dan laat ik nu los. Maar goed, God openbaart zich, volgens Job 33, in een droom, in een nachtgezicht. Tweemaal, driemaal met de mens. Je ziet het gebeuren. God waarschuwt. God laat weten wie hij is. Die komen er niet uit. In de situatie van Nebukadnezar, Daniel, was geen enkele gedeelde in staat om iets te zeggen. En in het geval van Jozef ook niet. Dan zegt die schenker, ik herinner mij mijn zonden. Dan gaat hij belijden dat hij niet goed gehandeld heeft. Jozef wordt geschoren en krijgt een nieuw pak en komt bij de farao. De droom wordt verteld, Jozef legt uit en dan zouden we wel een man vinden als deze. Er komt een moment dat ook voor Israël duidelijk wordt, zou er wel iemand zijn als hij. Niemand is als hij. Niemand als hij. Dat gaat echt door merg en been. En op dat moment krijgt Jozef een ring. Dan zie je het gebeuren. En op dat moment krijgt hij die positie van redder van de wereld. Safnat Paneach. Zo werd hij genoemd. Op dat moment krijgt hij een bruid. Een vrouw. En een gezin. Er komen kinderen. Dat is allemaal direct. Maar dat is in de tijd dat er nog 7 volle vette jaren zijn. Dus er is nog overvloed. Niemand wordt nog gedwongen om te kijken naar de overvloed in Egypte. Totdat het moment komt dat de magere jaren aanbreken. En die 7 jaren van magerheid is echt waar, even slikken, een type, een beeld van de grote verdrukking. Die normaal ook 7 jaar zou hebben geduurd, die laatste week van Daniel. Maar hij is verkort geworden, die grote verdrukking, vanwege de uitverkorenen, anders was er niemand overgebleven. Dus die is van 7 naar 3,5 gebracht, die grote verdrukking. Maar toen in Egypte waren dat 7 magere jaren. En in die 7 magere jaren gebeurde van alles. Door de druk. En eigenlijk weet iedereen aan te geven dat door de druk van omstandigheden ook in onze levens heel veel verandert. Als je mensen vraagt wat was nu de beste tijd in je leven, hoor je in 9 van de 10 gevallen toen het heel moeilijk was. Hoe kan dat nou? Wij willen daar af. We willen van de moeite af. We willen van ons probleem af. We willen een easy going way. We willen gewoon simpel, makkelijk. En de Heer zegt precies daar. Daar gaat het. Iedere keer hetzelfde. Ik kan wel doorgaan, want u hebt zelf ook getuigenissen om u heen. Die 7 magere jaren dwingen de broers. En nu moet u een keer Juda en alle anderen lezen. De 2 en de 10 stammen. De broers, de stamvaders, ze worden gedwongen om naar die Zafnat Paneach, naar die redder van de wereld te gaan, om daar koren te kopen. Nou, flinke zak geld mee. Ze zijn ook behoorlijk ontwikkeld. En ze komen eraan. Even, er gebeurt van alles. Dat laat ik nu helemaal los. Dat mag je allemaal gaan lezen. Of je kunt het zelfs downloaden als je dat wilt. Kun je het aanhoren. Er zijn een hele rijen toespraken over. Maar hoe dan ook, daar worden ze al een beetje benauwd. Ze worden al herinnerd aan Jozef, maar ze zien niet dat het Jozef is. Dat komt nog. En ze gaan terug. Ze krijgen een zak koren mee. 1 wordt achtergehouden als een soort, hoe noemen ze zo'n ding? Een gijzelaar of zo. Die wordt in hechtenis genomen, Simeon. Maar zij gaan terug en ze komen onderweg. En ze moeten een kopje koffie kopen of ze moeten slapen. En ze kijken in een van die zakken. Ligt hun geld daarin? Ja, ze denken nog steeds dat ze voor geld voor hun inzet genade kunnen kopen. Maar u wist het al, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Om niet gratis, dus geld buiten ligt bovenin. Dat is een les die je moet leren. Zij komen thuis zeggen tegen Jacob, dat is er gebeurd, Benjamin moet mee. Nou ja, ik sla alle stukken over, maar hoe dan ook, dan komen ze voor de 2e keer precies hetzelfde en er gebeurt er van alles. Nog veel meer, ook met de beker van Jozef, dat zij eigenlijk niet aan het feit willen dat hij, dat hij geleden zou hebben. En dat is ook moeilijk. Ik las in een andere setting de afgelopen dagen over de eerste verschijning van de Heer Jezus hier op aarde was om te lijden. De 2e verschijning is om te heersen. Er zijn profetieën over de Heer Jezus die gaan over de lijdende knecht. Er zijn ook profetieën over de Heer Jezus die gaan over de heersende koning. Maar beide dingen gebeuren. Maar eerst de lijdende knecht. Die hebben we al gehad, hè? Die profetie. Die is al ingevuld toen hij kwam om naar het kruis te gaan. De profetie over de heersende koning, die moet er nog komen. Die gaan komen. Dus dat gaat nog komen. Maar al die dingen vind je terug bij Jozef. En dan komt het moment dat hij zich aan de broers bekend maakt. En dan knalt het eruit, ik bedoel, emotioneel, tranen, huilen. En dan zeggen ze zelf, wij dachten, maar het is onze schuld. En dan buigen ze zich. Voor het eerst gaan ze erkennen dat zij het niet goed gedaan hebben. Zal ik het anders zeggen? Op dat moment erkennen ze, zien ze op hem die doorstoken werd. Nou, dat is dan het moment van omkeer. En dan mogen zij hun vaders en hun vrouwen halen, hun kinderen halen. Dan stuurt Jozef wagens om ze bij elkaar te krijgen in Egypte. Ik heb die wagens wel eens vergeleken met de samenkomst als vanavond. Het is ook een van die wagens die God gestuurd heeft om jou dichterbij te brengen. Te helpen om daar te komen. Attributen, gereedschappen om dichterbij te komen. En zo gaat dat hele verhaal door. En dat krijgt een schitterend einde met de zegen van Jacob over Jozef. Dat laat ik nu maar los. Maar dit is de insteek. En Jozef heeft dus al een vrouw. Als de broers uit de tijd van verdrukking komen. Zal ik het anders zeggen? De bruidegom heeft al een bruid. Op het moment dat Israël komt om zich te buigen. Om zich aan zijn voeten te werpen. Om uiteindelijk dan toch te erkennen, hij is dat toch hier. En hij zegt, niet jullie hebben mij naar Egypte verkocht, dus hij zal niet de schuld bij die broers leggen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. U hoort het hem zeggen, hè? Maar zij zeggen, ja, het is onze schuld. En Jozef, nee, niet jullie schuld, God heeft het gedaan. En dat zijn maar die prachtige trekjes in één geschiedenis. Eigenlijk een schitterend stuk schilderij in het Oude Testament over dat wat veel, veel later nog een keer zou gebeuren in het leven van de Heer Jezus. Nou, dat heb ik bedoeld te zeggen. En daarom is dat zo'n prachtig beeld.